Wij hebben besloten om het te gaan hebben over de geestelijke strijd. En het was ook wel weer een geestelijke strijd om het voor te bereiden. Nee, zonder gekheid. Het is natuurlijk een aardig breed onderwerp. Je kan het van alle kanten bezien. En dat doe ik dan ook snel, in mijn hoofd. En voordat ik dat allemaal een beetje uitgekristalliseerd heb, zeg maar, en op volgorde heb gezet voor mezelf, ben je een tijd verder. En dat heb ik dus nog niet. Dus een beetje dat alvast. Dus mijn excuus alvast voor nu. En dat komt ook omdat ik... Ik wil altijd graag heel volledig zijn.
Ja.
En dat is een leuke eigenschap. Maar... maak ik mezelf ook wel eens lastig mee. Want dan denk ik, ik kan dit gaan bespreken. Maar goed, dan laat ik dit weer liggen. En andersom, zeg maar. Dus ik kom er dan niet uit wat ik moet gaan doen. Wat ik eerst moet gaan doen. Wat ik laatst moet gaan doen. Dus we gaan wel zien wat er vandaag komt. Ik heb wel wat op papier, hoor. Dus dat scheelt weer. Geestelijke strijd. Waar ik, ja precies, en anders hebben we een Bijbel nog, daar staat ook van alles in. Hè. Jullie kunnen ook allemaal goed lezen, dus we komen er wel met elkaar. Maar geestelijke strijd, wat is geestelijke strijd? Geestelijke strijd is iets waarmee je te maken krijgt op het moment dat je volwassen wordt. Kinderen, die kunnen ook wel geestelijke strijd hebben. Begrijp me niet verkeerd, maar kinderen die hebben nog altijd ouders die verantwoordelijk zijn voor de kinderen. En als we het hebben over geestelijke strijd, dan is het iets waarbij je zelf je keuzes moet gaan maken. En dat je zelf je keuzes maakt, zelf je verantwoordelijkheden neemt voor je leven, voor de keuzes, voor de beslissingen die je maakt, kan je op... kom je in een strijd terecht. En dat is iets, want de uitdrukking geestelijke strijd is niet iets wat exclusief voor gelovigen geldt. Dus ik zal ook genoeg naar voren brengen dat gewoon van toepassing is voor de natuurlijke mens, maar ook voor de gelovigen, omdat daar in sommige gevallen geen enkel verschil tussen zit. Er bestaat tuurlijk voor ons als gelovigen nog een bijzonder ander aspect van geestelijke strijd. Namelijk het feit dat wij gelovigen zijn en dat wij ons geloof zouden vasthouden. Zoals Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. En hij heeft dat ook gepraktiseerd, is het blijven prediken en is hij vastgehouden aan het woord van God. Maar er bestaat ook geestelijke strijd, wat eigenlijk voor elk mens geldt. Ongeacht of je een gelovige of een ongelovige bent. Want ieder mens krijgt met strijd te maken. Ik bedoel, zet maar een willekeurige cd op van een of andere artiest. En het gaat over de strijd in het leven. Een mooi lied die ik toevallig in de auto ook had, is een lied van Akda en de Munnik. Nee, niet van Queen deze keer. Nee, nee, nee. Is een lied van Akda en de Munnik. En dat lied... zegt zoveel als... Vandaag ben ik gaan lopen.
Oh ja.
Ken je die?
Ja.
Ik was op maanden al van plan. En pas toen iedereen gezegd had... dat het niet kon... toen ging ik lopen. Nou, dat lied gaat erover. Zo van, je wil wat. Je hebt bepaalde ideeën. En je wil er uitvoering aan geven. Maar je... gaat het van alle kanten lopen te bekijken. En de een zegt dit en de ander zegt dat. En je wordt door angst overvallen en weet ik veel wat. Die strijd, beschrijft zo'n lied dan. En die beschrijft dan ook van, nou, ik ben gewoon gaan lopen. Het zegt op een gegeven moment ook, ik vind het een prachtig lied. Zegt op een gegeven moment ook, ik ben veel banger dan ik was toen ik nog stil stond. Maar ik kom wel eindelijk vooruit. Ik bedoel,
mooi.
Zijn mooie dingen. Waar wij ook als gelovigen genoeg dingen uit kunnen halen. Want het betekent niet dat alles wat in de wereld is en alles wat niks met het christendom te maken heeft, dat het per definitie fout is. Klinkt misschien een beetje vreemd, maar zo vreemd is het niet. Als je kijkt naar, naar het opvoeden van kinderen. Ik heb natuurlijk helemaal een kind. Hè? Dus dan ben je daar, dan zit dat boven in je systeem. Over hoe je nou het beste je kinderen op kan voeden, zeg maar. Ja, daar kom je niet mee als je bij wijze van spreken alleen een Bijbel hebt. En begrijp me daarin niet verkeerd. Maar er zijn heel veel dingen allemaal van belang om, nou ja, de strijd die er zelfs kan zijn met kinderen. De problemen die er kunnen zijn met kinderen. Om daar een weg in te vinden. Dat is nog niet zo makkelijk. Het is nog niet zo makkelijk van, nou ja, ik geloof in God, ik geloof in de Bijbel, ik weet me veilig in Gods hand en het komt met mij allemaal wel goed, want dat zegt de Bijbel. Dat is leerstellig zo, maar dat betekent niet dat wij antwoorden hebben op alle vragen, op alle momenten van ons leven waar we terechtkomen, wat wij moeten doen, wat goed voor ons is. Het is een zoektocht. Want wij worden geboren. Dat is een stukje wat ik op papier heb gezet. Wij worden geboren in een bepaalde omgeving, bepaalde invloeden. Wij kunnen nog niet zelfstandig nadenken als kind. Wij hebben allemaal karaktereigenschappen, kenmerken, hoe je dat maar noemt. Daar worden we nou eenmaal mee geboren. Wij worden geboren in een omgeving. Daar worden wij door beïnvloed. Daar zijn we ons als kind zijn er helemaal niet van bewust. Maar dan ben je 5, 6, 7, 8 jaar, 19. Nou ja, tot je 18e of tot je 20ste of tot je 25ste. Er komt een moment dat je op een gegeven moment denkt, oh ja, hey, nou kan ik zelf nadenken. En wat ga ik nou doen? Daar sta je dan, bij wijze van spreken, met je goede gedrag. Je hebt zo'n rugzak aan opvoeding heb je meegekregen en aan ervaringen. Heb je allemaal niet voor gekozen, bewust. Ben je helemaal niet verantwoordelijk voor geweest. Maar je staat daar. Zo heb ik het in mijn leven wel ervaren. Sta je dan en dan moet je maar weer. Dan moet je maar ergens heen. En welke kant moet je dan op? En dat zijn dingen die elk mens heeft. Maar wij als gelovigen. Nou ja, in het bijzonder. Wij hebben in ieder geval een doel in ons leven. Maar zelfs met betrekking tot het doel wat wij als gelovigen in ons leven hebben, is het nog niet altijd even makkelijk om te bepalen wat je nou precies moet doen, welke kant je op moet. Het leven is niet makkelijk, daar hebben we net ook over gezongen, over strijd en over moeite, zorgen zonder tal. En dat is het. De tegenstrijdigheid die er is, dat aan de ene kant wij ons, roept de Bijbel ons op om ons geen zorgen te maken. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen. Maar hoe doe je dat, hè? Verblijdt u in de Heere ten alle tijden. Hoe doe je dat? Want er komt een moment voor de meeste mensen in hun leven dat ze, nou ja, dat heel veel dingen waarvan je gedacht hebt dat het allemaal lekker liep en dat het allemaal goed ging, dat het op een gegeven moment allemaal weg is. En dan kom je in één keer, ga je ogen open en sta je om je heen te kijken. En denk je, ja, ben je een totaal andere plek wat je helemaal niet verwacht had. En je moet weer verder en je moet er wat mee. En welke kant moet je dan op? Dat zijn dingen, dat valt allemaal niet mee. En die twee dingen, aan de ene kant die vaste grond die wij hebben in de Bijbel. Dat is de ene kant van het verhaal. En aan de andere kant van het verhaal hebben wij onze praktische ervaringen, onze individuele eigenschappen, kenmerken, gebreken, et cetera, waar wij mee moeten dealen. En ik denk dat dat in de meest brede zin van het woord het leven is. De geestelijke strijd, want het leven is een geestelijke strijd. Voor degene die het leven niet als een geestelijke strijd zien, dat kan ook heel fijn zijn. Maar er zijn ook mensen die die zijn zich van dat soort dingen al lang niet meer bewust. Die zien helemaal geen geestelijke strijd. Die leven hun leven gewoon. En die leven, heel veel mensen leven naar de normen die andere mensen gesteld hebben. En, want we gaan het hebben over geestelijke strijd. Als we het hebben over geestelijke strijd, dan hebben we het ook over het verschil tussen geestelijk en vleeselijk. En waar wij vleeselijk gezind zijn, vleeselijk wandelen, zoals de Bijbel dat dan noemt, dan hebben wij waarschijnlijk ook niet zoveel geestelijke strijd. Ja, misschien ook wel, maar dan ligt het weer een niveautje lager. Want de mensen namelijk die vleeselijk zijn, die zijn inderdaad bezig met te leven zoals een ander verwacht dat er geleefd moet worden. Dan ben je vleeselijk namelijk, als je naar die buitenkant kijkt. En dat is voor een mens heel moeilijk om dat te leren, want hij wordt op ene kant wordt hij opgevoed in een bepaald systeem. Hoe je dat nou ook draait, een mens krijgt van alles mee en zit daar toch op een of andere manier aan vast.
Heb je daar een voorbeeld van, Ewout? Vleeselijk, hoe je dat bedoelt.
Ja, dat iemand op een bepaalde manier is opgevoed en dan op een gegeven moment iets wil gaan doen, maar het niet doet omdat hij zo niet opgevoed is of omdat zijn omgeving dat niet tolereert. Dat is wat ik ermee bedoel. Mm-hmm. En dat is vleeselijk denken. Vleeselijk denken is inderdaad te veel aandacht schenken aan die buitenkant, wat een ander ervan zegt.
Ja, dus niet op zondag je auto wassen omdat de buurt dan denkt van, oh, die is niet goed bezig, die is aan het werk op zondag.
Normen en waarden, denk ik, die bijgebracht worden tijdens de hele opvoeding.
Zeg je dat
tegenwoordig
nog?
Op zondag? Nee, dat zal niet zo erg niet zijn.
Ja, als je op een stap langst...
Ja.
Ja.
Als je in de auto hebt. Ja. Daar is
het
echt...
Ja.
Nee, nou ja, precies. Maar dan heb je alweer zoiets, hè.
Ik ga het absoluut niet doen. Maar hier is ook niet meer aan het voordeel. Hier tegenover staat iedere week iemand zijn motor te wassen en op te poetsen.
Op zondag?
Op zondag. En dan ga ik het stinken.
Kan ik nog eerlijk zeggen, als ik het moet doen, moet ik het op zondag doen. Anders zeg ik.
Het gaat niet om auto wassen, jongens. Het gaat om principe van...
Ja, precies. En wat ik bedoel, het gaat ook niet om, om zo'n praktisch ding. Maar het gaat mij meer over een bepaalde keuze die jij maakt. Waarbij je alles wat je geleerd hebt, alles wat je bijvoorbeeld... Zoals Paulus zegt, ik heb vanuit mijn opvoeding heb ik dit en dit en dit en dit heb ik allemaal meegekregen. Maar ik heb het allemaal schade en drek geacht om Christus te gewinnen. Maar hij zal daar natuurlijk door zijn Farizeeëse broeders om bevloekt zijn. Want het was natuurlijk not done. En zeker niet in de ogen van die Farizeeën. Want die Paulus was de voornaamste, was de beste die je maar kon bedenken. Maar wat doe je? Wat doe je op het moment dat je inderdaad in een bepaalde groep... Je zit bij de Farizeeën, zeg maar, en je ogen gaan open. En je zegt, ik wil nou die kant op. Daar is nogal moed voor nodig om dat te doen. En dat levert strijd met zich mee. Want ja, als je buiten de gebaande paden loopt... brengt dat altijd strijd met zich mee.
Maar kun je als vleeselijke strijd ook niet politiek zien?
Doe ja, ook.
Politiek vind ik een hele vleeselijke strijd.
Ja.
Uit allemaal.
Ja.
Het is heel aardsgericht.
Ja.
Ja.
En een hele hoop gezeur. Eigenlijk, waar gaat het nou helemaal over?
Ja. Maar dat klopt. En dat is ook een beetje met het onderwerp dat, wat ik ook aangaf. Je kan het zo breed mogelijk. Je kan het heel breed trekken, hè. Maar ik probeer het ook inderdaad toe te passen op ons eigen leven en de eigen keuzes die wij in ons leven maken. Want, ja.
Het is ook niet altijd heel makkelijk aan te wijzen, want dat is vlees. Die eet vlees, dus dat is vlees. En die niet. Dus nee. Die is heel geestelijk bezig.
Want, nee.
Nou, bijvoorbeeld wat jij zei van Paulus en die fariseeën.
Ja.
Diezelfde Paulus die dus verderop schrijft van, nou ja, als ik iemand kan bekeren door geen vlees te eten, dan eet ik het nooit meer. Dus het gaat meer vanuit de keuzes, vanuit jezelf. Waarom doe je het?
Dat bedoel ik te zeggen. Waarom doe je wat? Waarom doe je wat je doet? Doe je dat op basis van vleeselijke aspecten? Of doe je dat op basis van je geestelijke normen? Waarom doe je wat je doet? Paulus zegt in zo'n verband, zegt hij, bij alles wat ik doe, zegt hij, beperk ik mezelf. En hoe zegt hij dat in 1 Korinthe 9, de laatste verzen. Dat is inderdaad dat gedeelte waar Paulus zegt hoe hij zijn loopbaan loopt. Dat hij zich aanpast. In dit geval past hij zich aan bij zijn omgeving. Vers 24. Weet gij niet dat die in de loopbaan lopen, in de renbaan, in de atletiekwedstrijd, iedereen loopt wel, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Oftewel, er staan 8 aan de start, maar er is maar eentje die wint. En daarvan zegt hij, nou ja, dat is eigenlijk een beeld van ons leven. En wij lopen ook zo'n loopbaan. En wij worden opgeroepen door Paulus, vers 24, het laatste stuk. Loopt al zo dat gij die prijs moogt ontvangen. Je zou zo je best moeten doen. Dat vinden wij misschien een vies woord, hè? Je best doen. Maar dat is niks. Dat zijn geen vieze woorden. Je moet er wel goede invulling aan geven, dat wel. Want je kan het ook wel degelijk verkeerd uitleggen. Maar Paulus zegt hij toch, hij zegt een ieder die om die prijs strijdt, die onthoudt zich in alles. Iemand die atletiekwedstrijd meedoet en die daar in die loopbaan loopt en die Olympisch kampioen wil worden, zeg maar, die kan moeilijk de avond van tevoren tot 3 uur 's nachts, kan me niet schelen wat doen hoor. Het hoeft helemaal geen zondige praktijken te zijn of zo hoor. Ja. Noem maar wat.
Ja.
Nou ja, bedenk het maar, weet je wel.
Dan kun je zin dat niet presteren.
Dan kan je niet presteren.
Naar de McDonald's gaan.
Dan kan je niet naar de McDonald's gaan. Nee, bij wijze van spreken. Inderdaad. Ja, maar dan is de kans dat je wint is een stukje minder geworden. Ja. Alles is in het leven van een sporter erop gericht om het lichaam zodanige conditie te krijgen dat hij als eerste over de finish komt. En Paulus zegt, dat doen wij ook. Alleen niet lichamelijk. Maar op geestelijk niveau, hoewel daar zelfs ook nog een lichamelijk aspect aan hangt. Maar goed. Maar dan zegt hij, zij doen dat om een verderfelijke kroon te ontvangen. Maar wij doen dat om een onverderfelijke kroon te ontvangen. Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere. Ik kamp alzo, nou gebruikt hij het beeld van het vechten. Ik kamp alzo, niet als in de lucht slaande. Of als de lucht slaande. Hij doet niet meer wat. Hij is zich bewust van wat hij doet. En past alles aan om de prijs te ontvangen. Om de loopbaan te lopen. Om de Heer te dienen. Wat zegt hij in vers 27? Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Dit betekent dus, Paulus is zich bewust van wat hij doet. Hij weet wat hij zegt, hij weet waar hij mee bezig is en hij weet wat voor doel hij voor ogen heeft. En zo zou het voor ons ook zijn, namelijk. Wij zouden ons namelijk ook bewust zijn wie wij zijn, waar naartoe wij onderweg zijn. En wij zouden ons ook bewust zijn wat de Heer van ons vraagt daarin. Alleen, dat is een hele persoonlijke aangelegenheid. Dat is dus ook vrij lastig om daar wat over te zeggen. Maar in het algemeen valt daar wel wat over te zeggen natuurlijk. En in het algemeen geldt, ik denk een van de eerste regels, en met een regel bedoel ik gewoon een bepaalde waarheid, een van de eerste regels, een van de eerste normen is, wij als gelovigen zijn in Christus geplaatst op grond van ons geloof, niet op grond van werken. En wij staan daardoor in de genade. En wij zijn niet onder de wet. Het is voor sommige mensen een heel proces om dat te leren. En dat blijft ook een heel proces, zeker in de praktijk van ons leven. Waar wij nog... Nou, laat ik eens wat stellig zeggen. Op elk moment dat wij een ander oordelen, geven wij er blijk van op dat moment onder de wet te leven. Waar wij een ander oordelen, geven wij blijk van dat wij zelf op dat moment, voor dat aspect, wettisch te denken eigenlijk.
Dat klopt wel.
Oké, vind je wettisch te erg, dan zeg ik, dan zijn we vleeselijk. Dat bedoel ik ook, een mens wordt gevormd, opgevoed in allerlei, binnen een bepaalde cultuuromgeving, et cetera, et cetera. En daarin zijn wij veilig. En zolang we daarin zitten, is het allemaal nog koekenij. Maar op een gegeven moment, als je je eigen weg wil gaan, zeg maar, ja, dan moet je buiten de gebaande paden gaan. Dan kan je ook een ander niet meer oordelen. Nee, weet je, de Heer Jezus zegt op een gegeven moment van, waarin gij een ander oordeelt, daarin oordeelt gij uzelf. Dat vind ik heel sterk. Weet je waarom? Op het moment namelijk dat jij ooit een keer iets lelijks over iemand anders zegt. Ik hoop niet dat je dit wettisch opvat, hoor. Sommige mensen doen dat, maar dat is helemaal niet mijn bedoeling. Maar ik hoop dat je terug kan halen bij jezelf bepaalde dingen waarin je dit herkent. Je oordeelt iemand anders ergens in en later overkomt het jezelf. Ja. En op het moment dat het jezelf overkomt, heb je jezelf veroordeeld omdat je die ander veroordeeld hebt. Daarom zegt hij Jezus, oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Ja, sommige mensen nemen hun eigen woorden en leven helemaal niet serieus. Dus die denken daar misschien niet over na. Maar ik geloof dat de Bijbel daar vrij helder over is. De Bijbel zegt ook over elk woord dat we gesproken hebben, zouden we verantwoording afleggen. Dat klinkt allemaal heel zwaar, dat weet ik. Maar godzijdank hebben wij ook genade ontvangen voor al die dingen. Van denken van, ach ja, heb ik dat gezegd, vreselijk dat gezegd heb en dat ik dat gedaan heb. En dat mogen wij gelukkig allemaal bij de Heer brengen en daar laten. Daar hoeven wij niet allemaal zo zwaar aan te tillen. Maar wij zijn wel gelovigen, kinderen gods, die zouden opgroeien tot volwassenheid. En dan zou je leren hoe om te gaan met allerlei verschillende facetten in het leven. En dat is zo breed als je het maar bedenken kan. Dus dat maakt het ook wel lastig, hoor. Dus ik hoop dat we een beetje op dezelfde golflengte beginnen te praten en te denken. Geestelijk tegenover vleeselijk. Vleeselijk is inderdaad de buitenkant. En projecteer het dan inderdaad maar eens een keer op jezelf. Dat je soms eens even bij jezelf te raden gaat. Oké, wanneer ben ik vleeselijk? Ben ik wel eens vleeselijk? Niet zozeer om jezelf te verbeteren. In de zin van, nou, ik ga kijken of ik een beter mens word. Nee. Maar om wel eerlijk tegenover jezelf te zijn. Kijk, je kan zeggen, oh ja, alles wat ik gedaan heb is me toch vergeven. Alles wat ik verkeerd doe is me toch vergeven. Dus maakt niet uit van wat ik allemaal doe en laat. Ja, zo werkt het niet. Maar het is ook niet zo dat iemand zegt, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven, maar je bent er dus ook verantwoordelijk voor. Voor wat je doet en voor wat je laat. En de Bijbel roept ons geregeld op om eens een keer voor de spiegel te gaan staan. Beproeft u zelf of gij van Christus zijt. Of Paulus die zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 10. Dus gaat ook iets over geestelijke strijd en over onze gedachten en hetgeen wij allemaal zeggen. Paulus die had met die Korintiërs nogal een moeilijke band. Paulus had veel liefde voor ze. Maar de Korintiërs die stonden daar niet open voor. Paulus probeerde toch ingang bij hen te krijgen. En deed het op verschillende manieren. Door zachtmoedig te vermanen. Maar soms ook even onwijs te spreken. Dan zegt hij allemaal dingen waarvan hij later zegt. Ja, dat had ik eigenlijk niet. Dat moet ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Maar goed. Weet je, dan haalt hij alles erbij wat voor beproevingen hij wel niet gehad heeft. En dan zegt hij, kijk, nou zie je nou wel dat ik een dienstknecht van Christus ben. Maar jullie wilden niet naar me luisteren. Paulus de frustratie. En daarvan denken sommigen weer dat Paulus heerschappij voert over het geloof van die Korintiërs. En zegt Paulus weer, nee, ik voer geen heerschappij over jullie geloof. Ik probeer als mijn geliefde kinderen jullie te vermanen. Dat is soms heel lastig, die relatie tussen vader en kinderen, leraar en leerlingen, maar ook gewoon een vader en een zoon, of een dochter of wat dan ook. Soms heel lastig, maar Paulus die verdedigt zichzelf hier, die verantwoordt zich en hij zegt in 2 Korinthe 10... ik bid dan, vers 2, ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde, dus als ik bij jullie ben, dat ik niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmede ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelen. Hij zegt hier dat hij hoopt dat de Korintiërs begrijpen dat de vrijmoedigheid, de ongeremdheid die Paulus gebruikt, dat Paulus dat niet doet om zichzelf vleeselijk te verheffen. Hij zegt, ik hoop dat jullie dat inzien. Dat ik dat niet doe om mezelf groter te maken. Om te laten zien, kijk eens hoe groot ik ben. Paulus zegt aan de ene kant, ik ben de belangrijkste apostel. Aan de andere kant zegt hij, ja, ik ben de minste. Zie, dat verschil. Hij zegt, ik heb meeste gearbeid van allemaal. Dat zegt hij niet om zich te verheffen. Dat zegt hij niet vanuit het vlees. En het vlees is hoogmoed, eigen eer, et cetera. Daarom zegt hij dat niet. Hij zegt dat om te laten zien, jongens, neem nou wat van me aan. Luister nou naar me. Niet omdat het moet, maar vanuit liefde. Want, vers 3, hij zegt, want wandelende in het vlees, wij wandelen wel in het vlees, maar wij voeren de krijg, oorlog, strijd, geestelijke strijd. Wij voeren de strijd niet naar het vlees. Het gaat niet om mezelf te promoten, zegt hij. Gaat niet om mij. Hij zegt, de wapenen van onze krijg, van onze oorlog, van onze strijd, die zijn niet vleeselijk, maar, ja, krachtig staat er, maar dat kan je dus ook invullen, geestelijk. De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Maar geestelijk staat er niet, er staat krachtig. En dat is heel leuk, want dan kan je voor het woord vleeselijk weer wat anders invullen. Zwak. Dan vul je in zwak. Die woorden staan er niet, zwak en geestelijk, maar die worden geïmpliceerd. De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, die zijn niet zwak, want vleeselijke wapenen, vleeselijke overleggingen, vleeselijk denken is namelijk zwak. Het lijkt heel sterk, Het lijkt namelijk heel sterk, want vleeselijk heeft ook te maken met opgeblazen zijn. Hè? Opgeblazen met vleeselijk verstand of zo staat er dan in de Colossensebrief. Je blaast jezelf op, je doet je groter voor dan dat je bent, je laat heel wat zien. Het lijkt sterk, maar het is heel zwak, want er zit geen inhoud in. Maar zei Paulus, onze wapenen zijn krachtig. Maar onze wapenen zijn ook geestelijk. En daar zit ook onze kracht als het goed is. Namelijk dat de dingen die wij geloven, de dingen waar wij uit leven, dat het de basis van ons leven is, daar staan wij op. En dat hoeven wij niet meer op te blazen. Dat hoeven wij niet groter te maken dan het is. Wij kunnen gewoon zijn wie we zijn. We kunnen gewoon zeggen zoals het is. Zonder daarin dat woord zo nodig kracht bij te hoeven zetten. Want het woord zelf is namelijk al kracht. Hè? De naam. Het is zelfs zo sterk, geloof ik, dat gewoon de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is zo'n sterke naam. Dat het niet voor niets is dat mensen dat als een vloek gebruiken. Waarom komt die naam altijd eruit als er gevloekt wordt? En ik geloof ook dat als wij een discussie, of als wij met een ongelovige spreken, dan hoeven wij niet alles uit te gaan leggen hoe het allemaal in elkaar steekt. Dan hoeven wij, mijns inziens, alleen maar te zeggen, nee, ik geloof in de Heer Jezus Christus. Dat zegt al genoeg. Als iemand er dan vragen over heeft, dan kan je dingen uit gaan leggen, zeg maar. Maar denk er maar eens over na. Voordat je een discussie met iemand belandt over van alles en nog wat. Zeg je, maar ik geloof in de Heer Jezus Christus. En jij ook? Wil je dat ook? Of sta je er open voor? Als iemand daar dan verder niet open voor staat. Wat zou je verder druk maken? Ja, dat zegt de Bijbel ook. Als iemand niet wil, houd het toch op. Met zachtmoedigheid zouden wij daarvan getuigen. En that's it. Meer is niet nodig. En dat merk je ook in gesprekken als je dat benoemt. Dat die naam gewoon kracht heeft. De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God. Tot nederwerping der sterkten. Nederwerping namelijk degene die vleeselijk zijn en denken sterk te zijn. Die worden nedergeworpen door het feit dat wij krachtig en geestelijk zijn. Want dat vleeselijke, dat zwakke, dat opgeblazene, dat wordt ter nedergeworpen. Niet door daar ook tegen te strijden. Nee, maar door, wat zegt de Romeinenbrief? Even kijken hoe het precies staat hoor. Oh ja, indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. En dat principe van wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Als iemand anders het kwade, het vleeselijke, heeft, dan moeten wij ervoor zorgen dat wij daar niet in meegaan. Want dat kan heel snel gebeuren namelijk. Dat wij getriggerd worden om nee, ook ons gelijk op een of andere manier te halen. Maar de Bijbel zegt, overwin het kwade door het goede. Veel meer hoef je niet te doen. En dan pas kan het uiteindelijk leiden tot de nederwerping der sterkten. En dan zegt hij in vers 5, dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. En wat hier feitelijk staat is, daarom zei ik zo straks ook van, bedenk het eens een keer bij jezelf. Van God, wat denk ik, wat zeg ik en waarom zeg ik wat ik zeg en waarom doe ik wat ik doe. Want er kunnen heel veel dingen zijn vanuit de oude mens die, nou ja, laten we zo zeggen, niks menselijks is ons vreemd. En hier wordt gezegd dat wij alle overleggingen, of dat Paulus alle overleggingen, alle denkbeelden, alles wat hij denkt, dat hij dat eigenlijk toetst aan de kennis van God of aan wie God is. En dat alle hoogte, dus alles waarmee je jezelf verhoogt, dat hij die gedachten al ondergeschikt maakt aan Christus. Dat elke hoogmoedige gedachte die er maar is, die onderwerpt hij aan Christus. Die leidt hij gevangen tot de gehoorzaamheid van Christus. En ik weet niet of je die dingen begrijpt. Ik weet ook niet of ik het goed uitleg. Ik weet ook niet of je ze herkent. Dat hoop ik. Ik hoop ook dat je je voordeel er uiteraard mee doet. Want ik zeg het niet natuurlijk omdat omdat ik jullie zo nodig daar een bepaalde richting op wil sturen. Maar zoals in het gebed ook gezegd werd, van toets alle dingen. Dus denk er eens over na. Want wij hebben namelijk een geestelijke strijd. En waar wij daar ons niet van bewust zijn en zeggen van, ach ja, nee, dat valt allemaal mee, het komt allemaal wel goed. En geen aandacht schenken aan, nou ja, laat ik het dan maar scherp zeggen, geen aandacht schenken aan wat wij doen en laten. Vraag ik mij af of we de goede kant op gaan.
Dan zit je wel de hele tijd in dubio of het nou geestelijk of vleeselijk is. Omdat die dingen soms al heel grijs gebied zijn.
Klopt.
En elkaar overlappen.
Klopt. Dat klopt. Ja. En als je het leerstellig zou benoemen, dan zeg je ja, maar wij zijn geestelijk. Weet je, dan zeg je ja, maar wij zijn geestelijk. En onze oude mens is gekruisigd. Dat is weggedaan en dat zouden wij voor dood houden. Dat is ook zo. Maar dat betekent niet dat wij dat. Want wat is dat dan, alles wat met de oude mens te maken heeft? Wat is het dan? Benoem het eens. Vlees, zonde, ja, zouden we negeren. Ja, oké. Okay.
Alles wat met wet te maken heeft.
Ja, ja, oké. Okay. Ga ik een voorbeeld geven. Iemand heeft gezondigd tegen een andere broeder. De ene broeder heeft gezondigd tegen de andere broeder. En die heeft een andere broeder daar zichtbaar en voor iedereen duidelijk nogal bewust met opzet mee gekwetst.
Ja, ja, daar heb je precies een goed voorbeeld.
Wat doen wij dan? Dan gaan wij s'avonds. Ik zeg het even heel scherp hoor, ja, nee, maar denk er maar over na. Dan ga je s'avonds op bed en dan zeg je, nou Heer, bedankt voor de vergeving die ik heb ontvangen uit uw naam. En ik heb dit en dit gedaan. Maar ik vergeet het, ik negeer het, want u heeft dat weggedaan. Dus klaar.
Ja.
Dat is praktisch leven. En daar bedoel ik mee te zeggen, sommige dingen wegen zwaar. Sommige dingen wegen minder zwaar. Sommige dingen heb je anderen mee ingetrokken. Andere dingen is gewoon jouw eigen persoonlijke relatie met de Heer. En daar heeft niemand verder wat van schade berokkend, om het dan zo te zeggen. Maar de Bijbel zegt wel, beleid elkander de misdaden. En dat moet je ook weer niet zo nemen, dat wij eerst voordat wij hier beginnen een half uurtje, een rondje gaan doen van wat hebben jullie allemaal deze week verkeerd gedaan. Ja, je moet proberen, je moet.
Ik ben mooi op tijd gekomen.
Ja, André denkt, kom een half uur later. Ja, precies, dan heb ik dat gemist. Hè? Dan hoef ik daar niet aan mee te doen. Nee, maar weet je, zo zwart-wit is het in de praktijk niet altijd. Het is een kwestie van soms wikken en wegen. Want aan de ene kant zonde zijn vergeven. Oké, dan hebben we het er niet meer over. De andere kant staat er beleid elkander de misdaden. Oké, dus dan gaan we niks anders doen dan onze zonden en misdaden aan elkander beleiden. Nee, beide dingen zijn waar.
Ja.
Onze zonden zijn ons vergeven, maar zijn er situaties waarbij, waarbij blijkt dat jij iemand schade berokkend hebt, om dat maar zo te zeggen. En jij bent tot inzicht gekomen dat het inderdaad niet zo snugger was wat je gedaan had of gezegd had. Dan staat er gewoon beleid ook onder de misdaden. Dan praat je het uit, klaar. Maar dan is het pas klaar, weet je? Dat soort dingen. En daarom kan je niet voor jezelf weglopen, of voor je eigen verantwoordelijkheid, of voor je verantwoordelijkheid tegenover de Heer, dat je s'avonds de Heer dankt, bij wijze van spreken, voor de vergeving die je hebt ontvangen, maar je, je bent je niet bewust van wat er met die andere aan de hand is. Dat is net zoiets wat er in Jacobus staat, dat je naar iemand toe gaat en hem wel het evangelie predikt, maar je geeft hem geen kleed. Ja, ik heb het evangelie verkondigd. Prachtig toch? Ja. Prachtig. Weet je, het zijn gewoon praktische dingen die voor ons als gelovigen ook gewoon gelden. En wat betreft geestelijke strijd, ach ja, er valt zoveel over te zeggen. Maar één van de dingen die mijns inziens, die gelden in ieder geval voor mij persoonlijk, is dat voor mij persoonlijk goed is om bij gelegenheid mezelf even af te vragen van hoe de zaken ervoor staan. Op allerlei gebied. En daar moet je ook niet de hele dag weer mee bezig zijn, maar dat moet je ook weer. Je kan je er niet helemaal voor afsluiten. Maar je zou wel bij gelegenheid voor de spiegel gaan staan of in gebed tot de Heer, waarbij je hem met de Heer bespreekt, de dingen wat je allemaal gedaan hebt en hoe je het beleefd hebt, en je dankt de Heer voor tel uw zegeningen. En dan zouden bij gelegenheid ook de dingen voorbij kunnen komen waarvan je denkt van ja, dat was niet zo handig, hè. Oké. Maar dan is niet zozeer dat je dan gezondigd hebt en helemaal niet deugd. Nee. Leermomentje, zeg maar. Want dat is wat ook onze opvoeding inhoudt. De opvoeding van Gods wegen namelijk. Dat wij volwassen worden. Dat wij steeds meer ontvangen van de vrucht van de geest. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, zachtheid, matigheid. Dat zouden wij allemaal leren. En daar zouden we niet te lichtzinnig over denken. Ook niet te zwaar.
Lustig,
ja.
Ja. Wil ik ons aan balanceren.
Ook niet te zwaar.
Ja.
Ook niet te zwaar. Ook niet te zwaar. Nee, klopt. Maar zoals gezegd, dat is afhankelijk van allerlei omstandigheden. Wie jij bent, wat voor situatie, wat voor omgeving. Is voor elk mens verschillend. En het kan zelfs zo zijn dat je vroeger in je leven dingen gedaan hebt waarvan je toen ten volle overtuigd was dat je dat goed had gedaan. En als je er nu op terugkijkt, dan denk je van ja, nee, dat heb ik helemaal niet goed gedaan toen. Dat had ik eigenlijk anders moeten doen. Maar toen, met de kennis van toen, heb je gedaan wat je kon en heb je het naar eer en geweten gedaan. En nu heb je bijgeleerd. En als je nu dat vorige nog een keer moet doen, had je gezegd, nou, had ik heel anders gedaan. Had ik heel anders gedaan. Maar dat geeft niks. Dat is nou juist het proces. Als dat het geval is, dat betekent dat je opgroeit. Dat betekent dat je aan het opwassen bent. Dat betekent dat er wat binnenkomt in je hart. Dat je dingen leert. Dat je leert. Dat je steeds meer in de praktijk van je leven ook leert wie de Heer Jezus Christus is. Niet leerstellig, maar ook voor jezelf in de praktijk van je leven. Dat je leert die genade te ontvangen en die genade uit te delen. En je hoop te vestigen op de toekomst. En al die dingen meer die daarbij komen kijken.
is een beetje buiten de piste skiën, zeg maar, en af en toe struikel je over een steen.
Ja, zoiets, ja. Ja. En dat er af en toe hobbels in zitten, ja, ik denk dat het niet anders is. Ik denk dat het niet anders gaat. Als je geen hobbels wil hebben, dan baken je je leven gewoon af en dan ga je gewoon de automatische piloot verder totdat het afgelopen is.
Stoïcijns.
Ja, dat denk ik, ja. Dan word je inderdaad stoïcijns. Soms is het goed om stoïcijns te zijn. Hè? Dat is ook weer zoiets, een balans. Hè? Want soms is het wel eens goed om stoïcijns te zijn. Maar als je alleen maar dat hebt, dan doe je niks. Gebeurt er ook niks.
Ben je net zo goed uit het leven stappen? Heb je ook geen last van hobbels?
Heb je ook geen last van hobbels? Nee. Nee. Maar de bedoeling is inderdaad dat nadat wij opgevoed zijn, zeg maar, door onze vader en onze moeder, dat wij zelfstandig in het leven onze keuzes maken. En dat gaat niet van de een op de andere dag. En daar is moed voor nodig, daar is bemoediging voor nodig, daar is onderlinge liefde en gemeenschap, et cetera. Dat is daar allemaal voor nodig. Om iemand zelfstandig en krachtig en sterk in den Here te laten zijn. Dat is een proces met ervaringen. We gaan eerst pauzeren. Ik hoop dat jullie een beetje idee hebben waar ik het over heb en waar ik het met jullie ook over wil hebben. Over de geestelijke strijd die ook in ons eigen leven een rol speelt. Want het is natuurlijk zo dat er een geestelijke strijd is, bijvoorbeeld in de wereld, met betrekking tot politiek, et cetera. Misschien dat we daar even de volgende keer nog bij stil gaan staan. Maar ik wou het eerst wat meer op onszelf persoonlijk toepassen. En in dat verband wil ik nog even gaan, want dat sluit hier ook gewoon bij aan, naar Galaten hoofdstuk 5. Dat gaat ook vanaf vers 16 over de werken des vleeses en de vruchten van de geest. En de vraag is, hoe kom je nou van het vleeselijke af? Dat is in theorie heel makkelijk. Dan moet je doodgaan, ja. Dat is uiteindelijk het antwoord, ja. Ja, dat klopt. Maar zoals er in de pauze ook even gezegd werd, sommige dingen, sommige gedachten, sommige gevoelens, sommige gezindheid die wij hebben, die hebben wij toch van nature en die hebben wij geleerd, die zijn als een grammofoonplaatgroef in onze gedachten, in ons systeem komen te zitten. En die dingen verander je maar niet zo 1, 2, 3 door te zeggen, nou, de Heer is voor je zonde gestorven en je hebt geen zonde meer. De Heer heeft je genade gegeven en nou komt het allemaal wel goed. Zo werkt het niet. Want wij blijven nog steeds in het vlees. Wij hebben vleeselijke gedachten, vleeselijke gevoelens. Laten we daar maar over zwijgen. Hè? Vleeselijke gevoelens. Dat gebeurt nou eenmaal. Hoeft ook niet allemaal per definitie verkeerd te zijn, tussen aanhalingstekens. Maar de gedachte is dat vlees, of die vleeselijke gedachten, die vleeselijke gezindheid, dat die officieel zijn wij daaraan gestorven. God rekent dat niet meer. Godzijdank, dat is regel 1. Dus de genade van hem hebben wij daarover al ontvangen. Daarnaast moeten wij onszelf ook nog genade daar voor geven. Of gewoon zeggen, ik accepteer de genade die de Heer ons geeft voor die vleeselijke, nou ja, gezindheid en weet ik veel wat er allemaal nog is. Dan komt het er inderdaad op neer dat je het inderdaad links kan laten liggen. Dat je het bij de Heer kan laten, dat het weg is en dat je gewoon weer verder gaat. Maar sommige dingen zitten zo in ons systeem, die krijg je er maar zo 1, 2, 3 niet uit. En daarvoor is het inderdaad belangrijk om bij gelegenheid onze eigen gedachten en gevoelens die daarbij komen, om die onder het licht te houden. En om de gedachten van Gods woord tegenover te zetten. Want Gods woord zegt in Galaten 5 vers 24. Daar staat, na dat gedeelte over de vrucht des geests, over de vrucht van de geest, die liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtheid of zachtmoedigheid en matigheid is. Daar staat in vers 24, maar die van Christus zijn, en dat zijn wij toch, we zijn gelovigen. Wij hebben ons leven aan de Heer Jezus Christus gegeven. Die van Christus zijn, die hebben het vlees gekruist. Dat gaat niet over het lichaam. Want wij hebben ons lichaam niet gekruist. Wij hebben geen zelfmoord gepleegd.
Poging dan.
Of een poging gedaan. Dat kan nog.
Ja.
Ja, daar had je nog kunnen zitten. Niet, daar zat je niet. Nee, precies. Maar die van Christus zijn, die hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. En dan wil ik daar niks van af gaan doen. Maar ik wil wel onszelf in de spiegel laten kijken en zeggen, oh ja, is het zo? Hebben wij dat? Altijd en overal. Ik bedwing mijn lichaam, zegt Paulus. Hebben we dat altijd? Nee, dat hebben wij niet altijd. Want wij zijn mensen met vleeslijke gedachten, ideeën en gevoelens, et cetera. Maar dit zouden wij naast die gedachten en die vleeslijke gedachten, ik noem dan maar weer iets van hoogmoed of eigen eer, dat soort dingen. Daarnaast zouden wij deze gedachten plaatsen. En uiteindelijk komt die gedachte ervoor in de plaats. Want sommige gedachten zijn zo sterk in ons systeem, daar heb je het maar zo 1, 2, 3 niet uit. En daarom is het ook zo van belang dat wij ons voeden met het woord van God, zodat zijn gedachten onze gedachten worden. Zelfs zo sterk dat het een reflex gaat worden. Want van nature leert een mens allemaal reflexen aan. Een mens reageert bijna alleen op basis van reflexen. Zeker als ze jong zijn. Als een mens ouder wordt, kan hij zelf nagaan denken en kan hij invloed gaan uitoefenen op zijn eigen, op wie hij is eigenlijk. Er was toch een of andere filosoof die zei, je bent wat je eet. Wie was dat? Dat weet Maria. Het was geen triviant vraag, maar je weet het vast wel.
Voor een taak weet je dan.
Ja. Weet je dat?
Volgens mij was het niet als tekens, maar het kan ook gewoon een algemene uitdrukking
zijn. Oh, kan ook een algemene uitdrukking zijn. Ik dacht dat filosoof, maar goed. Je bent wat je eet. En dat bedoel ik maar te zeggen, wat je tot je neemt, dat verandert dus je denken. Dus als je je nou richt op het feit, en dat bedoel ik gewoon dagelijks, elke morgen als ik wakker word, praat ik zachtjes met de Heer, zongen Ellie Rickert, en elke avond als ik slapen ga. En je houdt je dat voor, ik ben van Christus. Ik ben zijn dienstknecht, ik dien hem. En ach, ja, wie ik ben, wat ik ben, ben ik door genade. En daar verblijd ik mij in. En die vleeslijke gedachten, die zijn nooit iets om je in te verblijden. En de bedoeling is dat we dat woord van God tot ons nemen, dat wij die gedachten ons eigen maken. Dan worden we namelijk Christus gelijkvormig in de praktijk van ons leven. Ons vlees is gekruist. Wij kunnen dat vlees opgeven, die vleeslijke gedachten. Wij hoeven niet mee te doen in de wereld. Want in de wereld draait het voor een groot deel om aanzien en geld en macht, et cetera. Hebben wij leerstellig, hebben wij daar niks meer mee van doen. Maar de bedoeling is ook dat wij in de praktijk van ons leven leren om daar niet meer ons mee te vergelijken. Wij zouden het vlees in die zin kruisigen. Of wij zouden, zoals het hier staat, ons bewust zijn dat God dat vlees gekruist heeft. Hij rekent daar niet mee. God rekent met wat er in ons hart leeft naar hem toe. God rekent niet met de buitenkant, met de eer die je krijgt van andere mensen. Zoals de fariseeën die op straat liepen en die het fijn vonden om dan gegroet te worden door de andere fariseeën. Kijk eens, die groet mij. Dat is een vooraanstaande fariseer en daar ben ik mee bevriend. Nou, en dat klop ik mezelf op de borst. Want als je met die figuur omgaat, dan hoor je erbij. Het is zo simpel als wat dit, hè? Ik bedoel, iedereen herkent dit soort dingen. Maar niks menselijks is ons vreemd. Dus wees je daarvan bewust.
Je noemde ze net vergelijken. Dat je jezelf vergelijkt met een ander, of zoals die fariseeën en zich vergelijkt met, volgens mij was het een tollenaar of zo.
Ja, ja.
Ja, daar is onze hele maatschappij natuurlijk helemaal van respect. Het is niks anders dan competitie. En dat begint al op het allerjongste leeftijd,
ja.
Dat we dat met een paplepel ingegaan.
Ja, ja.
Mm-hmm. Ja. En is het hier dan niet juist dat we ons met de gekruisigde Christus moeten vergelijken?
Ja, identificeren met hem. Ja. Maar dat is het inderdaad. Die dingen zouden wij ons bewust zijn. We zouden ons bijvoorbeeld ook bewust zijn dat hij gekruisigd is geworden door de wereld. Dus als wij oneer te verduren krijgen, en als men ons buitensluit, et cetera, op basis van het feit dat wij gelovigen zijn, of op basis van het feit dat men ons gewoon niet mag, zelfs gewoon op aardsniveau, dan nog zouden wij lekker ons eigen ding blijven doen en niet je eer te verwachten van die ander.
Is dat niet heet dat een herhaling? Dat je vlees kruisigt. Dat blijft eigenlijk gewoon doorgaan. Elke dag opnieuw heb je wel weer dat je ergens tegenaan, hè, dat je, ik voel me eigenlijk wel heel goed vandaag, want ik heb dit en dit gedaan. Oh, dat is weer vleeselijk. Dan leg ik weer bij de Heer neer. Is dat niet gewoon steeds iets wat doorgaat?
Het is iets wat leerstellig inderdaad waar is, maar wat in de praktijk van ons leven langzamerhand veranderd zou worden in ons en aan ons. Want het is niet zo dat als je iemand deze tekst onder de neus duwt, om het zo te zeggen, oneerbiedig, en die zegt, oh ja, dat geloof ik, dat die morgen een compleet ander mens is. Was het maar zo. Voor sommige mensen is het wel zo, hoor. Er zijn mensen die op het moment dat ze tot geloof gekomen zijn, radicaal veranderd zijn. Maar dat is niet altijd, dat is niet gezegd dat dat de norm is. Dat dat bij iedereen zo werkt. Maar die voorbeelden zijn er. Van mensen die eerst gewoon niet lief konden hebben. Maar die, doordat ze in hun eigen hoogmoed geleefd hebben, maar toen op het moment dat ze zich eindelijk overgegeven hebben aan de Heer en zichzelf hebben losgelaten, dat ze bevrijd waren van al die ballast, en dat ze toen die andere weg ingegaan zijn, en toen was het niet zo moeilijk meer om een ander lief te hebben, want ja, de vreugde die men had ervaren doordat men het leven aan de Heer gegeven had, ja, daar kon niemand een afpakken. Dus was het ook niet zo moeilijk meer om andere mensen lief te hebben. Dat kan wel, maar het is niet gezegd dat dat altijd zo werkt. Daarom zouden wij ook elke keer weer bij elkaar komen om ons deze dingen voor ogen te houden. Als je dat niet doet, dan is de kans heel groot dat dat langzamerhand weg ebt en vervalt. En dat je dat kwijtraakt. Want je moet je daarmee blijven voeden. Ga maar eens een week niet eten, ga je ook dood. Neem je een week geen goed geestelijk voedsel tot je, dan ga je ook dood. Zo werken die dingen. En wij bevinden ons in die strijd.
Ja, is het per definitie fout om te denken van, nou, dan heb ik dat maar mooi weer goed gedaan.
Nee, zeker niet. Nee. Als het vanuit een hoogmoedige gedachte is, dan is het wel fout. Kijk, ieder. Nou, dat staat in Romeinen 6 vers 4.
Dat is toch ook doen, volgens mij.
Jazeker. Ja, zeker. Er staat in Romeinen of Galaten 6 vers 3, er staat, zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, terwijl hij eigenlijk iets niet is. Hij denkt dus van zichzelf iets boven hetgeen hij eigenlijk van zichzelf zou moeten denken. Hoe zegt Romeinenbrief dat? Bedenken dingen boven...
Die boven zijn boven.
Nee. Boven dan die hun voegen of zo. Nou, daar staat in ieder geval... Daar staat die uitdrukking ook niet die ik bedenk... of die ik in mijn gedachten had... maar daar staat dat wij wijs zouden zijn tot matigheid. Hè? Zouden best wijs zijn, maar dat tot matigheid. Niet boven de maat.
Een beetje gereserveerd.
Een beetje gereserveerd, ja.
Niet te veel te voordoen.
Precies. Gewoon...
Jezelf gewoon groter voordoen dan je werkelijk bent.
Precies. Zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is. Die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Gaat er niet eens om dat het zonde is. Maar lees wat hier staat, hè. Je bedriegt jezelf in je gemoed. Het is eigenlijk veel erger. Het is veel erger dan dat. Weet je, daarom die dingen die ik nu naar voren breng. Als ik nou even heel afstandelijk zeg, dan zeg ik ja. Maakt mij niet uit wat jullie ermee doen. Dus mijn pakje aan ook niet. Maar pas op dat je niet jezelf bedriegt in je gemoed. En dat is mijn pakje aan niet. Dat is jullie eigen pakje aan. Maar inderdaad staat er dan in vers 4... Maar een ieder beproeve zijn eigen werk... en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben. En hier staat dus ook dat inderdaad je eigen werk wat je doet... dat je daar roem van mag hebben. Dat je daar gepast trots op mag zijn. Betekent dat zo ongeveer... Maar gepaste trots is weer wat anders dan uitzinnige trots.
Met andere woorden, je mag best zeggen van... Goh, dat heb ik vandaag toch wel even goed gedaan. Maar misschien durf je dachten van... dat heb ik beter gedaan dan die en die. Dat...
Bijvoorbeeld.
Beter dan een
ander. Ja, dan ga je het weer vergelijken met een ander. Hou je lekker bezig met jezelf.
Maar heb je het dan echt over dingen vanuit je werk of zo? Van als je zegt, van, nou, we hebben vandaag een leuke dag gehad. Dan mag je toch samen weer zeggen, maar dat hebben we toch weer even lekker gedaan met z'n allen.
Dat is toch mooi?
Ja, dat mag toch. Dat ja. Is mij ook geen probleem.
Nee.
Maar als jij zegt van, dat heb ik even niet gedaan, hè? Dan denk je die andere ook niet slecht. Zo zijn het allemaal ingegaan.
Ja, als je iets met een team doet, dan zeg je, jongens, dat hebben we goed gedaan. En als je iets in je eentje gedaan, dan mag je best tegen jezelf zeggen, oh, dat heb ik goed gedaan.
Ja, nou...
Mijn, om maar iets persoonlijks te zeggen, mijn probleem, of nou ja, waar ik voor mezelf denk dat ik nogal de fout in gegaan ben, is dat ik, dat je zelfs dat niet zegt. Dat je niet tegen jezelf kan zeggen, oh, nou, het is goed zo. Ik ben blij dat ik het zo gedaan heb, ben ik tevreden mee, et cetera. En dat heeft te maken met dat je daar matigheid in vindt. Je eigen werk. En dan ieder zal zijn eigen pak dragen, staat er in vers 5. Verantwoordelijk voor je eigen leven. Nou, eens even kijken. Gaan we verder nog iets bij de kop pakken? Nou, misschien één ding wat ik nog even zo voor de vuist weg wil noemen. Is dat ons persoonlijk... Nou, doen we het niet vanuit, voor de vuist weg, doen we het toch vanuit Filippenzen hoofdstuk 4. Die strijd namelijk waar wij mee te maken hebben, Filippenzen hoofdstuk 4... Die strijd die kan er nogal voor zorgen dat wij heen en weer geslingerd worden, hè, door de allerlei wind van leer. Zowel leerstellig als in de praktijk. Leerstellig kunnen wij verward raken door wat er op ons afkomt. Maar ook in de praktijk van ons leven wat er op ons afkomt. Ik bedoel, leerstellig wist de Heer Jezus heel goed waar hij aan toe was. En daar had hij ook niet de minste twijfel over. Maar over de praktijk van zijn leven en hoe hij de tegenstand heeft ervaren, dat was weer een heel ander verhaal. En wat deed hij met de tegenstand? Hij ging er op verschillende manieren mee om, maar een van de manieren was dat hij het allemaal over zich heen liet gaan. En hij strijdde er niet tegen. Want onze strijd is geen vleeselijke strijd, geen lichamelijke strijd. Dat op het moment dat wij ergens van beschuldigd worden, of wij worden ergens in een hoek gezet, of wij hebben verdrukking te verdragen, op wat voor manier dan ook, dan is de natuurlijke reactie van de mens... Nou, de natuurlijke reactie is, als jij mij dit aandoet, dan doe ik jou hetzelfde aan. Hè? Oog om oog, tand om tand. En de Heer Jezus zegt, nee, als iemand je slaat, dan keer je daarna de andere wang toe. Dan laat je dat gebeuren. Je hoeft niet, wij hoeven niet te strijden tegen vlees en bloed. Wij hebben een geestelijke strijd en het enige wat wij daarin hoeven doen, klinkt heel makkelijk, omdat het maar één ding is, is dat wij blijven waarin wij geloven, blijven staan, staan blijven. Niet van ons stuk gebracht worden. En dat klinkt heel makkelijk, maar is dat makkelijk? Is dat makkelijk als je voor het gerecht gedaagd wordt en als de hele wereld meekijkt en stel je nou voor dat je van alle kanten bespot en beschimpt wordt en mensen vertellen allemaal leugens over je en dat komt in de krant of onder broeders en zusters wordt er van allerlei roddels verspreid en je weet dat en je hoort dat. Laten we wel zijn, dat doet wat met een mens. Het doet van alles met een mens. En de vraag is, hoe gaan wij daarmee om? Hoe gaan wij daarmee om? Wat is verstandig? Wat zegt de Heer? Hoe zouden we daarmee omgaan? En dan is een van de valkuilen, en die wil ik dan nog even naar voren brengen. Een van de valkuilen is dat wij daartegen gaan strijden.
Dat we onze recht willen halen.
Ja. En, wat zeg je?
Ja, het duurt wel een
kwartje. Oké, ja. Dat we inderdaad proberen ons recht te halen. En dus wij gaan mee in een strijd waarin wij helemaal niet moeten zijn. Wij wandelen naar eer en geweten. Onze omgeving doet van alles om ons daar mee in de war te brengen. Maar daar zouden wij ons niet op focussen. Wij zouden gewoon, ik zeg gewoon, maar ik weet hoe moeilijk het is of hoe moeilijk het kan zijn. Wij zouden gewoon onze weg blijven lopen. Wat er ook op ons afkomt. En dit soort dingen vertel ik hier aan tafel, maar die kan je alleen maar leren in de praktijk van je leven. Denk ik. Ik kan er enigszins op voorbereid zijn, maar ik denk dat je ze moet leren in de praktijk van je leven. Namelijk dat men er van alles ergens iets van vindt. En wat je dan moet doen met al je gevoelens en emotie en je gekwetstheid en weet ik veel wat. Nou, dat staat hier wat je daarmee moet doen. Daarvoor had ik ook naar de psalmen kunnen gaan. Dat wou ik net gaan doen. Maar dat doe ik nou niet. Dan noem ik dat nog even. Wat staat er allemaal in de psalmen? Wij weten dat de psalmen eigenlijk woorden van de Heer Jezus zijn. En wat deed de Heer Jezus met zijn emotie en frustratie die hij had? Omdat hij tegenstand had. Hij ging in gebed bij de Heer. Bidden en smeken. En stort zijn hart uit. En hij zegt, ze haten mij met een volkomen haat, maar mijn recht is bij u. Iets in die trend, dat soort woorden. Hij strijdt niet tegen degene die tegen hem strijden, maar hij gaat in gebed met zijn hemelse vader en legt het daar neer. Als je er tegenin gaat, als je er verder tegen gaat strijden, dan verlies je het en dan raak je jezelf kwijt, om het zo te zeggen. Want dan blijf je namelijk niet meer staande. Want onze strijd is een strijd om staande te blijven. Wij zijn tot kennis der waarheid gekomen. Zijn bepaalde zaken waarbij wij ten volle overtuigd zijn. Daar zouden wij, wat er ook gebeurt, altijd aan vasthouden. Wat het ook met zich meebrengt. En als dat al die narigheid met zich meebrengt. Dat verschilt ook per persoon hoe je daarmee omgaat. Maar de Bijbel zegt, bijvoorbeeld in de psalmen, dat je dat in gebed brengt, dat je dat bij de Heer brengt. En dat staat hier in Filippenzen hoofdstuk 4 ook. Vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Nou, dat is de leerstellige waarheid weer, hè. Wij zijn niet bezorgd tegen de dag van morgen. Nee, komt allemaal wel goed. Maar als wij bezorgd zijn,
dan zijn we flink bezorgd.
Dat staat er. Maar laat uw begeerten. Je hebt alleen begeerten als je ergens bezorgd over bent. Want als je alles, als je niet bezorgd bent, dan ben je toch helemaal happy en tevreden. Dan heb je dus ook geen specifieke begeerten. En deze begeerten zijn in dit verband trouwens geen negatieve begeerten of zo, hoor. Het lijken mij te zijn naar begeerten van rust, van vrede, van blijdschap. Want we worden opgeroepen in vers 4, verblijd u in de Heere. Nou, dat hoef je niet tegen iemand te zeggen die al per definitie elke dag lekker blij is. Dus het kan wel zo zijn dat je alle reden hebt om bedroefd te zijn. En dan worden we opgeroepen om ons wel degelijk te verblijden in de Heer. Want de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar ben je toch bezorgd. Laat uw begeerten in alles wat het maar is. Door bidden en smeken. En smeken is nog weer wat extremer dan bidden. Dat is heel heftig. Laat door bidden en smeken, zoek maar eens op hoe vaak er in de psalmen naar voren komt, dat er gesmeekt wordt. Door bidden en smeken, laat alles met dankzegging bekend worden bij God. Dat is wat wij zouden doen. En het resultaat daarvan is dat de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, uw harten, onze inwendige mens, onze geest, onze harten en onze zintuigen ook, waarmee wij de realiteit waarnemen, hoe wij dingen aanvoelen, die worden bewaard. Waar wij gaan strijden, stel je voor dat de Heer Jezus nou gestreden had tegen zijn vijanden, dan was de Heer Jezus uiteindelijk het oog op de hemelse Vader en op hetgene wat voor hem lag, was hij kwijtgeraakt. En dan was hij alleen maar in een strijd verwikkeld om de strijd. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, die zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. En daarom wordt er gezegd, voorts broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is en al wat wel luidt. Wat betekent dat, alles wat wel luidt? Nou, wat goed klinkt. Dat is misschien een beetje, ik denk, oh, klinkt goed. Ja. Oh, klinkt goed. Biertje doen voor hem, ja, klinkt goed. Dat bedoel ik er niet mee. Maar ja, dat wordt in de Bijbel gewoon genoemd het goede. En zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat zelf, richt je daarop. En dat is niet alleen dat je dan in de Bijbel gaat lezen, maar ik zeg niet alleen, hè, dat zou je ook doen. Maar dat je ook in de praktijk van je leven die dingen zoekt die waarachtig zijn, die eerlijk zijn, die rechtvaardig zijn, die rein zijn. Met name in verband met, laat ik het dan noemen, nou ja, het klinkt misschien zo sterk, maar onze sociale omgeving. Ik bedoel gewoon te zeggen, waar je mee omgaat, word je mee besmet. En dat moet ieder voor zichzelf weten, hoor. Kijk, begrijp me niet verkeerd. Dat moet je zelf weten. Dat is je eigen persoonlijke loopbaan. Dat is die van mij ook en die van jullie ook. Maar het is nou eenmaal een feit dat inderdaad alles waar je mee omgaat, word je mee besmet. En de een heeft er meer last van dan de ander. Dat heeft met van allerlei factoren te maken. Maar de aanbeveling blijft, zoek de dingen die waarachtig zijn, die eerlijk zijn, et cetera, et cetera. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Paulus stelt zichzelf als voorbeeld. Wat je dus van Paulus geleerd hebt, wat je van Paulus ontvangen hebt en wat je van hem gehoord hebt en in hem gezien hebt, dat is zijn praktische levenswandel. Die hebben wij dan niet gezien, maar daar deelt hij wat over mee aan deze Filippenzen. Hij zegt, bedenk dat nou, richt je daar nou op. Want dat heeft een mens nodig. Mensen die voorganger zijn, of iemand die voorop loopt, iemand waar je aan vast kan klampen. En ik zei al aan het begin van de avond, in het begin van je leven waren dat je ouders. En later verandert dat en dan krijg je, dan word je zelfstandig en dan krijg je misschien andere mensen waar je een voorbeeld aan neemt. En daar zoek je de gemeenschap mee, omdat je weet dat je door die gemeenschap opgebouwd en gesterkt wordt. En waar wij dat doen en dat zoeken, daar zal de God des vredes met ons zijn. Nou, goed. Tot zover. Heeft er nog iemand een...
Eigenlijk is dit stukje een beetje de oplossing van de geestelijke strijd, als ik het zo noem.
Ja, dat is één van de oplossingen voor onze persoonlijke geestelijke strijd die er inderdaad is of kan zijn. Dus dat wij, punt 1, alles bij de Heer bekendmaken. Wat er op ons hart ligt.
Ja. En als je gauw tevreden bent, heb je weinig dingen die je begeert in het leven.
Dus klopt.
Er zijn weinig dingen waar je bezorgd over
bent. Ja, klopt. Ja.
En dat is weer die matigheid.
Klopt. En als je dat, als je die matigheid, als je dat hebt, dat is een groot goed. En als je daar nog veel in moet leren, dan, is dat, dan kan dat lastig zijn. Maar het heeft ook te maken met je persoonlijke omstandigheden. Paulus schrijft hier even verder, zegt hij in vers 12, zegt hij, ja, ik weet vernederd te worden. Dat weet hij. En hij is daarin onderwezen, zegt hij. Hè? Ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Hoe is het voor ons als we gebrek lijden? Als je gebrek lijdt, komt de begeerte. Als er geen begeerte komt, heb je ook geen gebrek. Wat doe je met die begeerte? Bij de Heer brengen. Mag dat dan dat je begeerd hebt? Ja, dat mag dat je begeerd hebt. Ja, als je geen onderdak hebt en je hebt niks te eten en te drinken, dan mag je wel begeerd hebben, hoor. Had de Heer Jezus ook, hoor. De Heer Jezus was ook maar een mens. Toen hij verzocht werd in de woestijn, had hij ook 40 dagen niet gegeten, niet gedronken. En toen werd hij verzocht. Toen werd hem aangeboden dat hij een stukje brood kon krijgen, hè. Door de duivel, met die stenen. Stenen die dan in brood zouden veranderen. Maar in dat geval zegt hij, ja, op die manier gaat het niet. Maar dat was wel degelijk een gebrek die de Heer Jezus had, dat hij niet gegeten en gedronken had. De Heer Jezus was geen supermachine hier op aarde die dat klakkeloos, die daar geen last van had. Waarom staat het erbij? Juist omdat hij toen zwak was. En er wordt van de Heer Jezus gezegd dat hij nu onze hoge priester is, dat hij aan Gods rechterhand zit, maar dat hij nog steeds mens is en hij kan medelijden hebben met degene die hem toebehoren. Omdat hij zelf in alles verzocht is geweest, alles gelijk is geworden en ook alles verzocht is geweest, gelijk als ook wij. In alles. En dat... Maar zonder te zondigen, hij heeft niet aan de verleiding op een of andere wijze weerstaan. Maar hij weet wat het is. Zo'n Heer hebben wij. Die met ons mee kan leven en met ons mee kan voelen. Met als doel om ons op te bouwen. Om ons te sterken in zijn genade. En uiteindelijk te leiden naar die heerlijkheid. Nou. Zullen we het daarvoor vanavond bij laten?